Gemeente, morgen zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Hoeksteen. Dominee N.M. Tramper zal spreken over het thema de kerk in het Midden-Oosten. Aanstaande donderdag zal er kerkraadsvergadering zijn. Volgende week zondag hoopt dominee van der Meij in beide diensten voor te gaan. Voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 19, de versen 6 en 7. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En vers 7, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 19, de versen 6 en 7. luisteren wij eerst naar de heilige wet, de 10 geboden van de Heere. En zingen wij daarna Psalm 121, het derde vers, zijn wacht waarop men hopen mag. Zal daar zij u bedekt en u ter schaduw strekt. En wat daar verder volgt in 121, het derde vers na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij openen het woord van de Heere bij Richteren hoofdstuk 8. En we willen nu nog een keer nadenken over Gideon. En dan wijs ik u op de versen 11 tot en met 35. We willen dit gedeelte nu met elkaar behandelen. En dit is ook de tekst dan voor de prediking Richteren 8. We noemen nu de versen 11 tot en met 35. En dan lezen wij het woord van de Heere. En Gideon toog opwaarts de weg dergenen die in tenten wonen, tegen het oosten van Noba en Jogbeha. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. En Zeba en Zalmunna vloden, doch hij jaagde hen na. En hij ving de beide koningen der Midianieten, Zeba en Zalmunna, en verschrikte het ganse leger. En toen nu Gideon, de zoon van Joas, van de strijd wederkwam voor de opgang der zon, zo ving hij een jongen van de lieden te Sukkot en ondervroeg hem. En die schreef hem op, de oversten van Sukkot en hun oudsten, 77 mannen. Toen kwam hij tot de lieden van Sukkot en zeide: zie daar, Zeba en Zalmunna, van de welke gij mij smadelijk verweten hebt. Zeggende is de handpalm van Zeba en Zalmunna alreeds in uw hand, dat wij aan uw mannen die moe zijn brood zouden geven. En hij nam de oudsten van die stad en doornen der woestijn en distels, en deed het de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan. En de toren van Pnuel wierp hij af en doodde de lieden van de stad. Daarna zei hij tot Zeba en Zalmunna: wat waren het voor mannen die gij te Tabor doodsloegt? En zij zeiden: gelijk gij, alzo waren zij, enerlei van gedaante, als koningszonen. Toen zeide hij: het waren mijn broeders, de zonen mijner moeder. Zo waarlijk als de Heere leeft, zo gij hen had laten leven, ik zou uw lieden niet doden. En hij zei tot Jeter, zijn eerstgeborene: sta op, dood hen. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde, terwijl hij nog een jongeling was. Toen zeiden Zeba en Zalmunna: sta gij op en val op ons aan, want naar dat de man is, zo is zijn macht. En zo stond Gideon op en doodde Zeba en Zalmunna en nam de maantjes die aan de halzen hunner kemels waren. Toen zeiden de mannen van Israël tot Gideon: heers over ons, zo gij als uw zoon en uw zoons zoon, terwijl gij ons van de Midianieten hand verlost hebt. Maar Gideon zeide tot hen: ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, de Heere zal over u heersen. Voort zeide Gideon tot hen: één begeerte zal ik van u begeren. Geef mij maar een iegelijk, een voorhoofdsiersel van zijn roof. Want ze hadden gouden voorhoofdsierselen gehad, terwijl zij Ismaëlieten waren. En zij zeiden: we zullen ze gaarne geven. En ze spreidden een kleed uit en wierpen daarop een iegelijk, een voorhoofdsiersel van zijn roof. En het gewicht van de gouden voorhoofdsierselen die hij begeerd had, was 1700 sikkelen goud, zonder de maantjes en ketenen en purperen klederen die de koningen de Midianieten aangehad hadden, en zonder de halsbanden die aan de halzen hunner kamelen geweest waren. En Gideon maakte daarvan een efod en stelde die in zijn stad te Ofra. En gans Israël hoereerde al daar dezelfde na. En het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Alzo werden de Midianieten ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls, en hieven hun hoofd niet meer op. En het land was stil 40 jaar in de dagen van Gideon. En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging heen en woonde in zijn huis. Gideon nu had 70 zonen die uit zijn heup voortgekomen waren, want hij had vele vrouwen. En zijn bijwijf, dewelke te Sichem was, die baarde hem ook een zoon, en hij noemde zijn naam Abimelech. En Gideon, de zoon van Joas, stierf in goede ouderdom, en hij werd begraven in het graf van zijn vader Joas, de te Ofra, den Abiezeriet. En het geschiedde als Gideon gestorven was, dat de kinderen Israël zich omkeerden en de Baals nahoereerden. En ze stelden zich Baal Berit tot een god. En de kinderen Israëls dachten niet aan de Heere hun God, die hen gered had van de hand van al hun vijanden van rondom. En ze deden geen weldadigheid bij het huis van Jerubaal, dat is Gideon, na al het goede dat hij bij Israël gedaan had. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. In ons gebedsgemeente willen wij ook dankzegging doen voor broeder en zuster Rien en Ella Kiewit, die op 21 november 40 jaar getrouwd mochten zijn. We willen ook dankzegging doen voor broeder en zuster Alderliesten, die op 19 november 45 jaar in het huwelijk verbonden mochten zijn. We willen ook denken aan zuster Annie Zondervan, die komende vrijdag een knieoperatie moet ondergaan. En er zijn ook verschillende rouwdragenden in de gemeente. We willen hen in ons gebed gedenken. Zullen we samen bidden? Heere, hoe heerlijk is uw naam. En hoe rijk zijn uw getuigenissen, hoe groot is uw trouw, dat u ons hier vanmorgen weer bijeenbrengt in uw huis. Dat u ons het voorrecht verleent dat wij mogen luisteren naar de woorden van het eeuwige leven. Het past ons u daar heel hartelijk voor te danken. En dat wij ook in het heden der genade mogen zijn. Dat u ons bewaard en gespaard hebt in deze afgelopen week. En dat wij weer op de werkvloer van de Heilige Geest mogen zijn. Dat wij weer op de markt van vrije genade mogen komen. Waar zulke rijke goederen verhandeld worden. En nu is dit het wonder, dat u het allerhoogst en eeuwig goed aanbiedt. En dat u van ons geen betaling vraagt. Dat u ook geen betaling daarvoor wilt hebben. Want de onuitsprekelijke gave van uw Zoon en van het eeuwige leven en van de verzoening met God is niet te betalen. Het is van onschatbare waarde. En daarom is het uw eer om op de markt van vrije genade zulke rijke schatten ons om niet aan te bieden. En wat een troost is dat, Heere, wanneer wij eraan ontdekt zijn geworden dat wij bankroet zijn. En dat is toch de ontdekking die we allemaal zullen moeten kennen in ons leven. Dat wij zondaren voor u zijn. Dat wij het nooit meer goed kunnen maken voor u. En dat we nooit één zonde weer recht kunnen maken. We kunnen zelfs voor de kleinste zonde u geen betaling geven. En u hebt u zelf een betaling gegeven. U hebt uw Zoon de straf laten dragen, de schuld weggenomen die op uw volk rust. En zo mag u het zeggen, komt, gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Wat bent u een heerlijke God, Heere. U bent de God van vrede, terwijl wij midden in een wereld vol onvrede en onrust zijn. U bent de God van de liefde, terwijl er ook velen zijn die de God van de haat dienen. En Heere, wat een zegen dat u de God bent van vertroosting en genade. Dat u een God bent die het allerzaligst lot geeft. En Heere, dat is er wat wij nu allemaal nodig hebben. Want het is wel alles of niets. Het is of dat wij deel hebben aan het eeuwig zalig leven, of we liggen nog totaal verloren. En nou bidden wij u om de werking van uw Heilige Geest, omdat wij nog van nature zo blind zijn voor onszelf. We kennen onszelf niet eens, Heere. En we denken van nature dat het allemaal wel goed met ons is. En dat we kunnen ons niet indenken dat we verloren zouden gaan. Maar toch, als wij geen nieuw hart hebben, als wij geen wedergeboorte kennen, dan zullen we geen zins het Koninkrijk Gods binnengaan. En daarom bidden wij u om de werking van uw Geest, dat wij ons eigen hart en leven mogen kennen, dat we mogen zien wie wij zijn voor u. Laten we daarom ook bij u bedelen en daarom ook bij u vragen. En Heere, wilt u uzelf dan heerlijk vertonen in uw Zoon, de middelaar tussen God en de mensen, opdat onze harten u achterna zullen komen en dat wij leren opzien tot u en dat we met al ons gebrek en met al onze bestrijdingen en met al onze mislukkingen en zonden en schuld voor u neerbuigen. Want dit is het wonder dat u zulke mensen aanneemt. Dat u bedelaars nog wil rijk zegenen. Dat u een God bent van volkomen genade. Heere, geef dat dat ook beleefd mag worden in ons midden. Dat dat nieuwe leven ook uitgedeeld mag worden als vrucht op uw woord. Wij bidden u, Heere, of u zelf uw woord wilt zegenen. Het woord dat gepreekt wordt, het woord dat we thuis mogen lezen, het woord dat we voor onszelf overdenken. Heere, het wacht op u en op uw macht. Want zo zijn er ook verschillenden in de afgelopen week ook weer opgeschrokken, ook door doodsberichten. Heere, we bidden u voor zuster Mary Nelis Nippius, die het bericht moest ontvangen dat haar schoonzoon overleden is afgelopen woensdag. Heere, wij bidden u voor deze familie uit een andere gemeente. Wij bidden u, Heere, voor de weduwe, voor al de kinderen, de geliefden. En wilt u ook zuster Nelis vertroosten en nabij zijn. Heere, zo hebben wij als gemeente ook rondom het graf gestaan van zuster Betje Nelis. En nou bidden wij u of uw broeder Krijn Nelis en broeder en zuster Piet en Sjaan de Korte wil gedenken en nabij zijn in deze moeilijke tijd voor hen. Een tijd van voortdurende aanpassing. Een tijd waarin het alles nog zo onwerkelijk lijkt. Waarin een geliefde, waar ze al zo lang aan verbonden waren, al is weggenomen. Wilt u hen verder vertroosten en nabij zijn? En dat geldt ook voor de familie Steenbeek, dat onze broeder Dick en zijn vrouw en kinderen die om het graf gestaan hebben, Heere, van zijn moeder, en dat ze dan ook nog 2 dagen daarna moesten vernemen dat een neef die op de begrafenis was van zijn moeder, toen 2 dagen daarna bij een noodlottig bedrijfsongeval opeens is omgekomen. Heere, zo hebt u alweer deze familie in verdriet gestort. Wij vragen u of u ook met het verdriet, ook de troost van uw Heilige Geest wilt geven. En of u uw genade wilt schenken. Heere, u kent onze harten. O, bestraal ons met uw licht, met uw geest, met uw macht, met uw kracht. Want u alleen kunt licht geven en ontferming en troost schenken. Zo, Heere, bidden wij u voor hen in ons midden die in nood zijn. Gedenk ook hen die met lichamelijke moeite te kampen hebben. Ook komende week moet er ook een onderzoek plaatsvinden in het ziekenhuis. Gedenk ook haar, Heere, die het betreft. U weet alle omstandigheden en wij bidden uw ontferming en genade en nabijheid, dat alles wel mag gaan. We denken ook aan zuster Annie Zondervan, die een knieoperatie moet ondergaan. Wilt u bij haar zijn, haar versterken, haar vertroosten, geeft dat alles mee mag vallen en dat ze ook weer spoedig mag herstellen. Maar boven alles, Heere, laat ook deze beproeving haar aan u mogen verbinden. Dan zal het toch winst ook voor haar zijn. Heere, zo willen wij u ook bidden, ook voor hen die in verwachting zijn. Verschillende zusters uit de gemeente zijn in verwachting. En ook nog vrij dicht tot op het moment waarop ze een kindje mogen voortbrengen. Wilt u hen kracht daartoe geven, uw bescherming en bewaring schenken. En verblijd ons als gemeente dat er ook nieuw leven in ons midden geboren mag worden. Gedenk ook die echtparen die nog graag een baby zouden willen ontvangen of voor het eerst een zouden willen ontvangen. Heere, wilt u hen nabij zijn, hen zegenen. Wilt u nog een God zijn die het gebed verhoort? Heere, zo zijn wij toch in alles van u afhankelijk. Maar we weten dat u goedertieren bent, groot van barmhartigheid en genade. En dat u een goede God bent. Dat hebben ook broeder en zuster Rien en Ella Kiewiet mogen ervaren. Dat u hen gedragen hebt samen deze afgelopen 40 jaren... Ze hebben ook moeite meegemaakt en tegenslagen, maar u bent hen nabij geweest. Uw oog was op hen. U hebt hen geleid naar uw raad. En wij danken u voor al uw bewarende trouw, dat u ook bij hen niet gedaan hebt naar wat zij en wat wij verdienen, maar dat u genadig geweest bent. Gedenk hen zo verder in uw gunst. En dat bidden wij u ook voor broeder en zuster Alderliesten, die 45 jaar al in het huwelijk verbonden mochten zijn. Ook daar kent u al de omstandigheden, ook van een zwakke gezondheid. Maar Heer, u hebt toch bewaring gegeven en vele voorrechten en zegeningen. Uw naam zij daarvoor de dank. Wilt u ook daar verder leiden en dragen en sparen? Heere, gedenk niet aan het verkeerde wat ons allen aankleeft, ook als we terugzien op ons huwelijksleven, maar wilt u uit genade uw goedertierenheid en ontferming geven naar lichaam en naar ziel. Zo mogen we toch eindigen in uw goedheid, Heere. Dat gij groot zijt, groot van macht. En zo bidden wij u dan ook, dat u naar de grootheid van uw macht in ons midden als gemeente wilt wonen, met uw woord en geest, tot vernieuwing, tot bekering, tot verlevendiging, tot de verheerlijking van uw naam. Om Christus wil. Amen. De eerste collectegemeente is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. zingen wij dan Psalm 51, de versen 1 en 3. 51, 1 en 3. geliefde gemeente, in Hebreeën 11 lezen wij een rij van voorbeelden van mannen uit het Oude Testament, die mannen van geloof waren. Mannen die in het geloof gestreden hebben. En daar lezen we ook de naam van Gideon. Gideon. Van hem wordt ook beschreven dat hij door het geloof koninkrijken overwonnen heeft. En gerechtigheid geoefend. En beloften verkregen. Uit zwakheid hebben ze krachten gekregen. En in de oorlog zijn ze sterk geworden. En hebben legers van de vijanden op de vlucht gejaagd. Zo spreekt Hebreeën 11 ook over Gideon. Gideon heeft door het geloof gestreden en door het geloof ook de overwinning verkregen. Dat was het geheim van Gideon. Zo stond Gideon sterk. Maar het is ook waar dat wanneer iemand sterk staat of meent sterk te staan, dat hij moet oppassen om niet te vallen. De apostel Paulus wist dat en waarschuwt daarvoor in 1 Korinthe 10 vers 12. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En nu zijn deze woorden van toepassing voor elk kind van God. En deze woorden zijn ook van toepassing voor Gideon. Gideon was een man van geloof, maar hij heeft ook zwakte gekend. En dat was tot groot nadeel. Ook Gods kinderen moeten waken dat ze niet zullen struikelen, niet zullen vallen, maar op hun hoede zijn, opdat het werk dat ze in Gods kracht gedaan hebben, dat werk toch niet weer kapot zou gaan. Gideon. We hebben veel met hem opgetrokken. We hebben hem gezien in zijn geloofsworsteling. Gideon, hij is voor ons een man Gods. En zo zien we hem ook. Gideon, de man Gods. En we zien hem in het gedeelte dat wij gelezen hebben, we zien hem in zijn kracht. Maar we zien hem ook in zijn zwakte. Gideon, de man Gods, we zien hem in zijn kracht. En we zien hem in zijn zwakte. Dus vorige keer, gemeente, vorige week zagen we hoe Gideon de Midianieten achtervolgd heeft. En de Midianieten die waren vanuit de omgeving van het meer van Galilea, waar dan de aanvankelijke strijd plaatsvond, waren die Midianieten gevlucht. En ze waren gevlucht in zuidoostelijke richting naar een rotsachtig gebied. Een heel eind ten oosten van de Dode Zee, ergens in de woestijn, een onherbergzaam oord waar mensen eigenlijk niet kwamen. En daar waanden zij zich veilig in dat ontoegankelijk gebied tussen de rotsen. Dat gebied werd genoemd Karkor. En daar vluchten ze naartoe. En Gideon jaagt hen achterna. En ze zijn dus langs die plaatsen Sukkot en Pnuel geweest. Hebben ze gevraagd om hulp, maar die mannen daar zijn onverschillig, ongelovig, onwillig. En Gideon zegt, als ik terugkomt na de overwinning, dan zal ik u straffen. Dat u niet wilde meehelpen. En zo trekken de 300 mannen verder. En ze naderen de plaats waar de Midianieten denken dat ze zich kunnen ontspannen. En dan Gideon, hij bedenkt een list, want hij heeft nog steeds vergis u niet, 300 mannen. En de Midianieten hebben nog steeds 15.000 geoefende soldaten. Dat Gideon toch weer ten strijde trekt. En nu lezen we niet over een kruik en een fakkel en een hoorn. Nee, nu trekt hij erop uit, wel met wapens. Wat is deze Gideon toch machtig geweest? Ja, wij kunnen niet in zijn schaduw staan hoor. Hij was een man van geloof. Met 300 mannen gaat hij die 15.000 man te lijf. Maar door Gods wijsheid en genade bedenkt hij ook weer een list. En als we het goed begrijpen, dan maakt hij een omtrekkende beweging, zoals de tekst het ons aangeeft. En dan, want de tekst zegt in vers 11 dat Gideon toog opwaarts, de weg dergenen die in tenten wonen, dus de route van de nomaden. En hij kwam tegen het oosten van Noba en Jogbeha. Dat geeft ons de indruk dat hij een omtrekkende beweging gemaakt heeft en alweer een strategische list bedacht heeft om de vijanden van de andere kant aan te vallen. En dan lezen we verder in vers 11. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. En Zeba en Zalmunna vloden, doch hij jaagde hen naar. En hij ving de beide koningen der Midianieten, Zeba en Zalmunna. En hij verschrikte het ganse leger. Een totale overwinning. De Midianieten komen niet meer terug. Ze zijn overwonnen. En Gideon keert terug met zijn oorlogstrofeeën. Zeba en Zalmunna. En dan komt hij tegen zonsopgang bij het stadje Sukkot. Hij weet de jongen op het veld gevangen te nemen en hij moet hem vertellen de namen van de oudste van de stad. Het blijken er 77 te zijn. Gideon trekt de stad binnen. De mensen zijn natuurlijk zeer verschrikt. En Gideon toont de oudsten Zeba en Zalmunna. En dan neemt hij de 77 oudsten mee naar buiten. Buiten de stad. Hij zal hen een lesje leren. Hun kleding wordt uitgedaan. Er worden doorns gepakt. En daarmee worden deze mannen afgeranseld. Was wel wat streng, vindt u niet? Oh ja? Was dat streng? Moet een koning hoogverraad niet straffen? Wat zal de Heere Jezus zelf doen met hen die hem niet als koning wilden in hun leven? Dan zegt de Heere Jezus in volle rechtmatigheid, na lang geduld, dan zegt de Heere ook, brengt ze hier voor mij en slacht hen. En allen die hem niet willen erkennen als koning en zich tegen hem verzetten en maar onverschillig doorleven, zij zullen ook aan handen en voeten gebonden worden en in het vuur geworpen worden. Omdat zij God niet de eer wilden geven in hun leven. En als er hier iemand is die zich verzet tegen God en indrukken maar van zich afschudt en in feite onverschillig is en weigert God de eer te geven, weet dat u met vuur speelt. Word toch verbroken. Hij is toch een goede God. Alles wat u hebt ontvangen in het leven komt van hem. En hij zoekt niet uw ondergang. Hij zoekt uw leven en uw behoud. Hij schenkt het eeuwige leven. Waarom verzet u zich? Waarom zo onverschillig? Waarom zo ingenomen met al de spelletjes van deze wereld en al het speelgoed waar ook volwassenen mee spelen, de dingen waar we ons zo mee onledig houden? Waarom niet de Heere zoeken? Waarom niet de knieën buigen? Waarom niet belijden? Ik heb tegen al uw geboden gezondigd. En nog zoekt u mij het leven te geven, terwijl ik u nooit de eer gegeven heb. Is er niet eens tijd om verbroken te worden? Want Gideon straft deze mannen en straks zal de Heere ook hen straffen die hem niet de eer wilden geven. En zo trekt Gideon verder, ook weer naar Pnuel, ook wel Pniel genaamd. Daar hebben ze een toren, de tekst maakt daar expres melding van. Gideon heeft die toren afgebroken, ze vertrouwden op die toren. Hij heeft ook mensen uit die stad gedood, misschien waren ze wel in die toren. Het staat niet helemaal duidelijk in de tekst. Er vielen doden. Maar deze mannen van Pnuel hadden ook de bevrijders van hun eigen volk veracht. De mannen die met gevaar van hun eigen leven tegen de Midianieten streden. Die hebben ze veracht. En ze vertrouwden op hun eigen verdediging, hun eigen toren. Ze verdienden het om gestraft te worden. Want dat is ook weer een beeld. Er zijn toch ook vele, vele mensen die de overwinning van de Heere Jezus Christus niet geloven. Net als die mannen van Pniel ook de overwinning van Gideon niet geloofden. Zo zijn er velen die leven net alsof de Heere Jezus nooit is opgestaan uit het graf. Ze leven door alsof er geen eeuwig leven is. Nee, ze geloven het geen eens. Ze denken er niet aan. Ze kunnen er wel aan denken, maar ze willen het niet. Want ze geloven God niet. En ze krenken de eer van God. En ze vertrouwen op hun eigen toren, hun eigen gerechtigheid, hun eigen leven. En ze maken zich wijs dat het heus wel meevalt en dat ze heus niet zo slecht zijn en dat het nog wel goed komt. Net als die mensen van Pniel. U vertrouwt toch niet op uw eigen gerechtigheid. U maakt uzelf toch niet wijs dat alles vanzelf wel goed komt. Zegt een drenkeling dat ook in het water? Ach, komt vanzelf wel goed. Wij hebben een kostbare ziel. En wij lopen gevaar onze kostbare ziel te verspelen, te verliezen. En de overwinning is behaald. De Heere Jezus is de koning der koningen. Ach, buig dan voor hem en erken hem dat hij uw koning, uw priester, uw profeet moet zijn. Laten we dat niet verachten, zoals die mannen van Pniel eigenlijk wat lachten om Gideon en hem verachten. Wanneer God zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Niet voor gevallen engelen, maar voor gevallen mensen. En als wij daar geen acht op slaan, dan verachten wij, ja dan vertreden wij het bloed van Christus. En wat er gebeurt bij deze mannen van Sukkot en Pniel, dat is nou een flauwe afspiegeling van wat er straks staat te gebeuren. De schrift zegt het toch? Het zal een grote schrik zijn voor de goddelozen. En daarom mat Paulus zich af, wetende de schrik des Heren, om de mensen te bewegen tot het geloof. Laat u met God verzoenen. Nu is het de genadetijd. Na Pniel en Sukkot gaat Gideon zijn aandacht richten op de beide koningen, Zeba en Zalmunna. We hebben de indruk dat er een soort rechtszaak plaatsvindt, tenminste een ondervraging. En dan vraagt Gideon aan hen, wat voor mannen hebt u de Tabor doodgeslagen? Er was waarschijnlijk wat gebeurd, een opstandje misschien. Ze hebben in Midian niet een hart vergelding uitgeoefend. Wraak geoefend. En dan daarbij waren doden gevaarlijke gevallen. Wat waren dat voor mensen? En dan zeggen de koningen, er waren mannen die zagen er net zo uit als u. Enerlei van gedaant, als koningszonen. En toen zei Gideon, dat waren mijn broers, zonen van mijn moeder. Zo waarlijk als de Heere leeft, zo gij hen had laten leven, ik zou uw lieden niet doden. Maar nu zal hij hen wel doden. Hij vraagt zijn zoon, Jeter, dood jij ze? Maar Jeter durfde niet, hij was jong. En toen tarten die beide trotse koningen. Je bent toch een man, doe jij het dan toch, Gideon? En toen heeft Gideon dat gedaan. Zo stond Gideon op en doodde Zeba en Zalmunna. En nam de maantjes, het waren gouden, ronde maantjes, ter versiering, aan de nek van de kamelen gehangen, nam hij van hen af als oorlogsbuit. En zo heeft Gideon de overwinning behaald. We zien hem in zijn kracht. En zijn kracht blijkt ook nog verder. Want de mannen van Israël zijn zo onder de indruk hiervan. Ze willen Gideon koning maken. En zelfs moet hij een koningsdynastie instellen. Dat ook zijn zoon later koning zou zijn. En er moet een koningshuis komen. En Gideon hoort dat aan. Het is een verleiding voor hem. Hij wordt de koningstroon en kroon aangeboden. Maar hij wil het niet. Hij bedankt voor de eer. De mannen van Israël willen eigenlijk ook Gideon de eer geven en niet de Heere. En daar had de Heere al Gideon van tevoren al voor gewaarschuwd. En daarom heeft de Heere ook dat leger van Gideon van 34.000 man helemaal teruggebracht tot 300 man, opdat wanneer de overwinning zou behaald worden, dat de mensen niet zouden zeggen, nou, dat is vast door onze kracht gekomen, of dat is door Gideon gekomen. Nee, de Heere moet alle eer ontvangen. En wat doet dat volk, dat toch zo dwaas is, wil toch Gideon de eer geven. En het lijkt alsof ze denken dat Gideon hen die overwinning heeft gegeven. En daarom willen ze hem tot koning hebben. Men verliest de Heere uit het oog. Hij krijgt toch niet de eer. Maar Gideon wil hier niet aan meedoen. Hij weet, God heeft het gedaan. De Heere moet de eer ontvangen. Gideon blijft sterk. En hij antwoordt in vers 23. Ik zal over u niet heersen. Ook zal mijn zoon over u niet heersen. De Heere zal over u heersen. Wat is het toch gelukkig dat Gideon deze verleiding heeft afgeslagen. Hij wil de eer van God hier niet verduisteren. En dat mag een kind van God ook nooit doen. Wanneer u weet ervan hebt hoe God u verlost heeft, wil nooit vergeten waar u vandaan komt. Wil nooit vergeten hoe u daar lag in uw bloed. En dat God voorbij u kwam. En dat Hij tot u zeide in uw bloed, leef. Ja, Hij sprak, leef. Want geestelijk leven komt van God. En verlossing komt niet van ons, maar van de Heere. Hij heeft u gedragen, ook in dagen van verleiding, in dagen van moeite, heeft Hij u vastgehouden. Hij zal nooit verlaten de werken zijner handen. Maar zo zijn toch al Gods kinderen toonbeelden. En ze moeten het toch allemaal zeggen, Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Het is toch Gods genade als we 40 jaar getrouwd mochten zijn. Of 45 jaar getrouwd mochten zijn. Dan is het toch Gods onuitsprekelijke genade. En dat Hij ons bewaard heeft. Ja, de dood ligt zo dicht bij ons. Geliefden onder ons hebben ermee te maken gehad. Een schrik. Een geliefde opeens weggenomen bij een noodlottig ongeluk. En een schoonzone, 4 weken geleden, pas voor het eerst naar de dokter gegaan. En nu overleden. Dan, als we Heere ons spaart, dan moeten we toch belijden. Heere, elke dag is het uw trouw, uw goedheid, uw genade. En elke zegen komt van Hem. Want het zijn niet de bouwlieden die het huis bouwen. Het is de Heere die het doet. En elk voorspoed die u hebt, het komt van Hem. En zeker wanneer u het geestelijke leven kent. Het komt van Hem. Blijf dan maar heel klein. En vraag maar om kleinmakende genade. Vraag maar om armmakende genade. Opdat u afhankelijk en arm mag zijn in uzelf. En dat God de eer zal ontvangen in uw leven. Zo wilde Gideon het belijden. En zo stond hij sterk. Gideon weigert het koningschap. En zegt, de Heere zal over u heersen. Was het daar maar bij gebleven? Was hij daarna maar opgestapt en teruggegaan naar Ofra? Maar dat deed hij niet. En dan zien we Gideon in zijn zwakte. Wat tekent Gods woord ons Gods kinderen toch heel duidelijk af, zonder enige opsmuk. Zonder te doen alsof het meer zijn. Het is helemaal in het leven getekend. Al Gods kinderen zijn zwak in zichzelf. Dat zien we hier bij deze Gideon. Had hij maar verder niets meer gezegd. Maar Gideon heeft wel wat gezegd. Gideon voelt zich geëerd. Hij voelde zich gestreeld. En dan raakt hij iets van zijn nederigheid kwijt. Hij gaat zichzelf belangrijk vinden. Hij begint te groeien in zijn eigen waarde. Nee, hij wil niet regeren over het volk. De Heere zal over u heersen. Maar hij wil heus wel wat eer van het volk ontvangen. En dan stelt Gideon voor dat ze hem allemaal wat gouden sieraden uit de roof zouden geven. Nou, dat willen ze graag. Ze spreiden een kleed uit en ieder werpt daar wat gouden sieraden in. En zo hebben ze uiteindelijk 1700 sikkel goud bij elkaar gebracht. En wat gaat Gideon daarmee doen? Is het voor hemzelf? Wil hij daarvan lekker leven? Had gekund. Was ook niet eens zo vreemd geweest. Op zich hoefde dat ook niet echt zo verschrikkelijk verkeerd te zijn geweest. Hij was toch leider. Maar daar gaat het Gideon niet om. Vers 27. En Gideon maakte daarvan een efod. Jongens en meisjes, wat is een efod? Wat denk je? Is dat een afgodsbeeld? Nee, nee. Het is geen afgodsbeeld. Heeft er wat te maken met afgodendienst? Nee, ook niet. Ook niet. Een efod heeft te maken met de dienst aan God. Oh, het is zo geraffineerd. Het lijkt nog heel vroom ook nog. Gideon kon zijn eigen geweten geruststellen. Ik maak nu een efod. Ja, maar wat is een efod dan? Nou, een efod is een kledingstuk. Het was een heel bijzonder kledingstuk. Het hoorde de hoge priester toe. De Heere had aan Mozes geopenbaard op de berg Sinaï hoe alles in de tabernakel moest komen. En toen werd hem ook geopenbaard dat hij een efod moest maken. Dat was een soort kleed vol goud. En gouden, en gouden lijsten met kostbare stenen daarin. En dat droeg de hoge priester dan op zijn borst en over zijn schouders heen. En aan die efod was ook een kastje verbonden. En daarin waren de beide lotsstenen geplaatst. Daarmee mocht de hoge priester alleen het lot werpen om de wil van God te kunnen weten. En dat waren kostbare stenen, de Urim en de Tumim werd dat genoemd in het Hebreeuws. En daarmee kon de hoge priester de wil van God vragen. En nu wil Gideon van al dat goud een kostbare efod maken en betalen. En wat gaat hij dan met die efod doen? Gaat hij die zelf dragen? Ja, het staat er niet precies bij. Maar wat we wel weten is dat Gideon in het verleden, weet u nog aan het begin, wat heeft hij toen 's nachts gedaan, jongens en meisjes? Gideon. Hij heeft toen dat altaar van Baal omver getrokken met zijn mannen en die stier, weet je nog? En wat heeft hij toen met die gewijde paal aan Astarte gedaan? Die heeft hij omgehakt. En toen heeft hij een nieuwe altaar voor de Heere gebouwd in Ofra. Hij heeft de dienst aan de Heere hersteld. Dat was heel goed. En waarschijnlijk wil hij nu ook een efod hebben. Dan kan hij daar bij het altaar, bij de dienst die hij aan de Heere ingewijd heeft, daar kan hij dan de wil van God raadplegen. Dan kan hij de wil van God kennen, denkt hij. En dat zou hij toch wel mogen doen. Hij was toch aangesteld om verlosser van het volk van Israël te zijn. En had de Heere niet tot hem gesproken en hem herhaaldelijk tekenen gegeven. En de Heere had toch de verlossing aan Israël gegeven door hem. En nu Gideon de koninklijke waardigheid heeft afgewezen, wil hij nog wel de priesterlijke waardigheid zich aanmeten. Hij wil zichzelf opwerpen als een soort priester. Hij matigt zichzelf de eer toe om priester te zijn, om een soort middelaar te zijn tussen God en de mensen. En zo kan hij ook eer van de mensen ontvangen. En zo komt het voort uit hoogmoed. Want de Heer had hem nooit geroepen om priester te zijn. Hij moest alleen het volk verlossen. En Gideon wil nu op zijn eigen houtje de Heere gaan dienen, op zijn eigen manier. Dat noemen wij een eigenwillige godsdienst. Want de Heere had heel het volk gezegd, je moet naar de hoge priester in de tabernakel gaan, te Silo. En daar mag u de wil van God vragen. En daar mag u uw offers brengen. En wat Gideon nou doet, is de zonde van eigenwillige godsdienst. Hij wil God dienen op zijn eigen manier. Het is zonde tegen het tweede gebod. Geen gesneden beelden maken. Hij had wel geen gesneden beeld, maar dat tweede gebod ziet erop dat God gediend wil worden zoals hij in zijn woord ons voorhoudt. En dat deed Gideon hier niet. En vaak leidt zonde tegen het tweede gebod naar zonde tegen het eerste gebod. Zodra je beelden in de kerk hebt, dan gaan mensen naar die beelden bidden. Dan krijg je de afgodendienst, afgoderij. En helaas, zo is het gebeurd met het volk Israël. In vers 27, Gideon maakte daarvan een efod en stelde die in zijn stad te Ofra. En dat heeft hij waarschijnlijk gedaan bij dat altaar die hij opgericht had. En daar hebben ze zo een tempel ingericht. En daar hebben ze zo de dienst aan de Heere bevorderd. En dan zou Gideon daar de priester zijn. En dan lezen we verder in vers 27. En gans Israël hoereerde al daar dezelfde na. Dat betekent, het werd afgoderij. Het werd zonde tegen de wil van God in. Het werd Gideon en zijn huis tot een valstrik. Het nieuwe heiligdom in Ofra gaat dienst doen. Gideon had het ingesteld en daarmee is Gideon gestruikeld. Daarmee zien we hem in zijn zwakte. En het volk was heel gewillig om op Gideons verzoek in te gaan. In plaats van dat ze naar de hoge priester gingen, te Silo, gingen ze nu tot Gideon. En als ze de wil van God wilden hebben, vroegen ze dat nu aan Gideon. En Gideon verbeeldde zich dat hij dit mocht doen. Hier is Gideon van zijn plaats af. Door hoogmoed wordt hij ontrouw aan de Heer en hij matigt zichzelf deze eer toe. Hoe komt het toch zo in het leven dat iemand die zo sterk stond in het geloof dan gaat afvallen, dan gaat vervallen en verachteren in de genade? Gemeente, dit is een bedreiging voor elk kind van God. En het gaat heel sluipend. Want de duivel, weet u wel, die komt op kouse voeten aanlopen. Je hoort hem niet, je hebt het niet eens door. Heel subtiel, langzaam proces. En zo is het ook geweest bij Gideon. En dan kunnen we misschien, als we bekijken hoe Gideon zich gedragen heeft, het al beginnen af te lezen. Want ja, we zeiden net dat wat er met die mannen van Sukkot en Pniel gebeurd is, dat dat ook een beeld is van de toren van God over hen die onwillig zijn. Maar, en dat is waar, onze God is een verterend vuur voor hen die zich tegen hem verzetten. Maar tegelijkertijd was het toch ook wel vanaf Gideon als mens tegenover zijn volksgenoten toch ook wel wat hard. Ja, daar zit het toch ook wel in. Is hij daar niet te ver gegaan? Werd het niet eigenlijk een persoonlijke wraakneming? Jullie willen mij niet helpen? Ik zal jullie een les leren. Gideon was boos. En zegt de schrift niet, word toornig, maar zondig niet. Die straf lijkt op een persoonlijke wraakneming. En dan zie je ook, als we goed lezen, tussen de regels door, hoe hij Zeba en Zalmunna behandeld had. Dat waren twee goddeloze koningen. Zij verdienden gedood te worden. Zo was hun recht gedaan. Maar dan zegt Gideon, nou, ik had u ook wel willen laten leven. Maar omdat u mijn broers gedood hebt, daarom zal ik u doden. En dat is weer iets van een persoonlijke wraakneming. Het lijkt wel alsof Gideon hier niet het recht van God uitvoert, maar opkomt voor zijn eigen eer. En inderdaad, Gideon had de koninklijke waardigheid afgewezen. Maar als u het verder leest, het was toch wel een heel apart persoon. Hij leefde in feite alsof hij een koning was. Lees maar, wat doen de koningen? Die verzamelen zich vele vrouwen. Die houden een harem erop na. Dat doen koningen. In vers 30, Gideon had vele vrouwen. Daarin ging hij duidelijk in tegen de wil van God. En hij leefde alsof hij een koning was. Hij kreeg ook vele kinderen, zelfs 70 zonen. De dochter werd niet eens genoemd. Dat deden koningen ook. Het lijkt alsof hij koninklijke allures heeft. En dan heeft hij ook nog een bijvrouw ergens in Sichem. Wat een verworden huwelijksleven. Een bijvrouw. Niet eens bij hem. Het is ook nog een Kanaanitische, want Sichem was een Kanaanitisch dorp. En heeft hij ook een vrouw zitten. Verwekt hij ook een zoon bij. En die zoon noemt hij, dan geeft hij de naam Abimelech. Zo heet jij, Abimelech. En dat betekent, mijn vader is koning. Zo moest die jongen zichzelf noemen. Mijn vader is koning. Ja, dat is een zoon van Gideon. En in vers 29 leest u het ook. Hij woonde in zijn huis. Ja, dat is heel mooi. Dat kan ook heel ootmoedig zijn. Dat hij zich gewoon terugtrok vanuit het openbare leven. Maar dat deed hij helemaal niet. Hij trok zich helemaal niet terug uit het openbare leven. Juist niet. Hij had daar die efod en het heiligdom. En zijn 70 zonen, of waar ze ook gewoond hebben. En hij trok zich helemaal niet terug uit het openbare leven. Nee, hij woonde te Ofra. En het volk kwam tot hem. Het was alsof hij in een paleis troonde. En laat het volk maar tot mij komen. Zo zetelde Gideon daar in Ofra. En zo zondigde hij door zichzelf eer aan te meten. Door een eigenwillige godsdienst te hebben. Door in polygamie te vervallen. Door zich te verbinden aan een Kanaanitische familie in Sichem. En hij matigde zich aan. Dat hij zomaar de wil van God kon raadplegen. Hoogmoed, overmoed, jezelf toch wel belangrijk vinden. Na mij gaat de deur dicht. Ik ben de laatste. Ik ben toch eigenlijk wel heel goed. Ik hoorde deze week een voorbeeld van de dominee uit een ander kerkverband. En hij was in een van zijn gemeenten, was een vrouw, die stond wel bekend als een godvrezende vrouw. De predikant bezocht haar wel, niet zo heel vaak, gewoon. En die vrouw vroeg, waarom komt u niet zo vaak bij mij? Nou, u bent toch niet ziek, u hebt geen moeite. Nee, maar in feite kwam het erop neer, als u mij bezoekt, dan kunt u wel wat van mij leren. Tja. Zo kunnen we van onszelf denken. We krijgen weer de spiegel voor, u en ik. Nee, we zijn niet onmisbaar. Ik als dominee ben niet onmisbaar. God heeft mij niet nodig. En de Heer heeft u ook niet nodig. Het is goed dat we onze plaats weten voor de Heer. En dat we onszelf onderzoeken, dat we ons niet iets gaan verbeelden, maar dat we inderdaad werkelijk arm zijn in onszelf, wat we wel met de lippen wel gauw zeggen, maar laat het dan ook een beleefde zaak worden. dan zullen we ook de ander uitnemender achten dan onszelf. En dan willen we ook niet met onszelf te koop lopen. En dan willen we ook niet onze veren laten zien. Dat ja, ik ben ook dit en ik heb dat en kijk eens naar mij. Niets daarvan. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is de praktijk van het christelijke leven. Een trotsheid der ogen en een hoogmoedig hart, dat is een gruwel voor de Heere. Laten u en ik dat maar onthouden. Hoogmoed, het komt voor de val. Het staat ook nog zo met andere woorden in het Spreukenboek. En zo moet een kind van God, hè, daar hebben we het hier over, hoor. Een kind van God. Op zijn hoede voor die ellendige zonde van zelfverheffing en trotsheid. Gideon werd hoogmoedig. Kijk, dat betekent niet dat Gideon daarom verloren is gegaan. Want hij wordt toch onder inspiratie van de Heilige Geest in Hebreeën 11 gerekend onder hen die door het geloof geleefd hebben. Maar het is wel mogelijk dat het goede werk vernield wordt en dat het goede werk wat iemand in zijn leven gedaan heeft, een kind van God in zijn leven gedaan heeft, dat het toch maar blijkt hout, stro en stoppelen te zijn geweest. En dan komt het oordeel daarover en het houdt geen stand. Iemand kan zijn eigen werk ongedaan maken. En dat is de tragiek. Dat is de tragiek. En dan moeten we voor op onze hoede zijn. En zo heeft Gideon uiteindelijk weinig overgehouden. En als het goed is in uw leven, dan verlangt u ernaar dat God verheerlijkt wordt in uw leven. Ga daarom maar bewust om bidden. En ga maar bewust om bidden dat u nuttig mag zijn. Dat u tot zegen mag zijn voor anderen. En ga er maar gerust voor bidden. Heere, ontdek mij aan mijn eigen verfoeilijk hart. En maak mij uw beeld gelijk. Daar gaat het om. Zo krijgt God de eer in het leven. Daarom onderzoek uzelf. Gideon begon goed, maar verslapte. Ja, dat kan hoor. De zonde van de ouderdom. Kinderen van God die van alles hebben meegemaakt in het leven. En ze worden wat ouder en ze worden wat toegefelijker en wat slapper. En dan dus de kracht gaat eraf. En je hoeft niet meer zo strikt te leven. En waar je vroeger voor streed, ach, je laat het er nu maar bij zitten. Vroeger trouw naar de kerk. Ach, waarom zou je toch 2 keer gaan? Geef toch niks. Dat is eigenwillige godsdienst. Uw ziel vaart er niet bij. Vroeger tegen televisie. En nu bekijkt u van alles. U kunt het strijden ook moe worden. Die nauwe omgang met God verwaarlozen. En dat u zo uw eigen werk verknoeit. Ook een dominee kan slap worden. Toegefelijk. Dat het vuur niet meer zo helder brandt. En ook een ouderling of een diaken kan slap worden, niet meer zo toegewijd zoals het moet zijn. Of een vader en een moeder die eerst goed begonnen met liefde en met strengheid de kinderen op te voeden, dat ze toch maar slap en toegefelijk worden. En dat ze gaan goed praten, de dingen waarvan God gezegd heeft dat is zonde. Er is een zonde van de ouderdom in het leven van een kind van God, Isaac. Isaac, die Esau liever had vanwege het wild braad. Want hij hield zo van lekker eten. En dan ging hij tegen de wil van God in. Hij wist het, Isaac, je bent afgezakt. En Salomo, niemand zo wijs als hem. En hij kreeg vreemde vrouwen, vele vrouwen lief. En zijn koninkrijk ging ten onder. Of Demas, die na lange tijd toch terugging. De tegenwoordige wereld liefhebben. Of Diotrefes, die de meeste wilde zijn in de gemeente. 2 Johannes vers 9. Of Efeze, die haar eerste liefde, die brandende liefde die er eerst was tot de Heere, verwaarloosd heeft. Laten we acht geven. Doorzoek mijn hart, o Heere, en ken mij. Doorzoek mij en leid mij. En zo is Gideon in al die zwakte gestorven, in goede ouderdom. Maar het volk verliet de Heere opnieuw. Bewaar ons, Heere, voor de afval. Verbind ons aan u. Maak ons uw beeld gelijk. Dat u aan het einde, Gods kinderen, dat u aan het einde van uw leven mag zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Het geloof dat God al de eer krijgt en niets uit mij is. Amen. Zingen we 139, het 14e vers. Zullen we bidden en danken? Eeuwige God, u alleen al de eer. Heere, laten die woorden werkelijkheid mogen zijn in ons leven. Leer het ons voor het eerst. En in het leven van uw kinderen bij vernieuwing. O, doe ons allen onszelf kennen als arm en ellendig in onszelf. Doe ons onszelf kennen dat we midden in de dood liggen. En dat we zonder u niets kunnen. O Heere, maak ons allen diep afhankelijk van u. Leer ons die lessen. Breng ons dan maar in strijd waarin we ervaren dat we u nodig hebben. O Heere, wilt u uzelf verheerlijken in ons leven, door onze bekering, door ons het geestelijk leven te schenken, door uw kinderen te doen volharden op die nauwe weg. Heere, het gaat uiteindelijk niet om ons, maar om uw eer tot prijs, uw heerlijkheid. Verheerlijk dan uw naam, uw kracht in ons hart en ziel en leven. En bewaar ons, Heere, ook als we wat ouder worden, voor verslapping, voor toegefelijkheid. Bewaar ons ook als we jong zijn om slap en toegefelijk te zijn en onverschillig te wezen. Heere, wil werken dat wij aan u verbonden worden. Dat uw naam groot gemaakt mag worden in ons leven. Heb dank voor wat u gaf vandaag. Ook in deze overdenking over het leven van Gideon. Heere, zegen de zondagschool vanmiddag. Breng ons ook vanavond samen in uw huis, zoals u dat ook graag ziet. Gedenk ons, om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 143, vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.